Goedemorgen. We gaan met elkaar opslaan. Lucas hoofdstuk 18. Lucas 18, vers 9 gaan we met elkaar lezen. En we lezen door tot en met 14. Boven dit gedeelte staat de fariseer en de tollenaar. Daar gaan we vanochtend over nadenken. En Jezus sprak ook met het oog op sommigen die van zichzelf overtuigd waren dat zij rechtvaardig waren en alle anderen minachten deze gelijkenis. Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. De een was een fariseer en de andere een tollenaar. De fariseer stond daar en bad dit bij zichzelf. O God, ik dank u dat ik niet ben zoals de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook als deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week. Ik geef 10e van alles wat ik bezit. En de tollenaar bleef op een afstand staan en wilde ook zelfs zijn ogen niet naar de hemel opheffen, maar sloeg op zijn borst en zei, O God, wees mij, de zondaar, genadig. Ik zeg u, deze man ging gerechtvaardigd terug naar zijn huis, in tegenstelling tot die ander. Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Dit is het gedeelte waar we vanochtend met elkaar over zullen nadenken. De eerste vraag die je zelf zou kunnen stellen bij dit gedeelte, wat is nu het centrale thema? Wat wil de Heer Jezus hier nu duidelijk maken? Nou, en als je daarover na zou denken en dat zou bestuderen, dan zou je uiteindelijk terechtkomen bij het woordje rechtvaardig. Rechtvaardig. Het draait om rechtvaardig. Wanneer ben je nu aanvaard door God? Wanneer ben je nu gerechtvaardigd door God? Je ziet dat woordje 2 keer terugkomen in vers 9. Die van zichzelf overtuigd waren dat zij rechtvaardig waren. Daar staat het voor de eerste keer. En vers 14. Deze man ging gerechtvaardigd terug naar zijn huis. Het thema is rechtvaardig, aanvaard worden. Je zou kunnen zeggen, er zijn altijd 2 godsdienstige systemen. Alle godsdiensten draaien om een systeem. De meeste godsdiensten draaien om het systeem van menselijke prestaties. Ik moet dingen presteren om rechtvaardig, om aanvaard te worden door God. Je zou kunnen zeggen, er is maar 1 christelijk systeem, 1 goddelijk systeem, 1 godsdienstig systeem, wat daarvan afweekt. En dat is het christelijk geloof. Het christelijk geloof gaat uit van goddelijke prestaties, niet van menselijke prestaties, maar van goddelijke prestatie. De prestatie is geleverd, dat noemen we genade. Genade gebracht in Christus. Je zou kunnen zeggen, er zijn 2 systemen. Een goddelijke prestatiesysteem of een menselijke prestatiesysteem. De een bestaat uit genade, de ander uit werken. De een uit geloof, de ander uit het vlees. De een innerlijk, de ander uiterlijk. Wanneer ben ik nu aanvaardbaar voor God? Wanneer ben ik nu rechtvaardig voor God? Nou, 3 gedachten vanochtend. Makkelijk bij te houden, 3 gedachten. 2 mannen. 2 gebeden. 2 bestemmingen. Daar gaan we over nadenken. Vanmorgen opnieuw een gelijkenis. Een verhaal wat de Heer Jezus vertelt. En je zou een beetje in het gevaar kunnen hebben met zo'n gelijkenis dat je zoiets hebt van, ja, dat weten we nu onderhand wel. Als wij aan tafel een beetje een bekend gedeelte lazen vroeger met de kinderen, dan riepen ze altijd in koor, kennen we al. Nou, dat zou je nu vanochtend als gemeente ook een beetje hebben. Hè? Zo'n gelijkenis, kennen we al. Nou, we gaan toch proberen om er nog wat uit te halen voor ons eigen hart. Twee mannen. Daar gaan we mee beginnen, twee mannen. Laten we nou eens één man Piet noemen. Is er een Piet hier? Er is een Piet. Pieter, oké. Nou, ik had je niet op het oog, dus voel je niet persoonlijk aangevallen. Is er ook een René in de zaal? Nee, geen René. Oké, nou, goed. Twee mannen. De ene man Piet. Piet, een kind van de gemeente. Zijn opa was jarenlang in de kerk organist geweest en zijn vader diaken. Piet heeft alles in de gemeente doorlopen. Crèche, zondagsschool, tienerwerk, doopstudies. Hij is nu kringleider en hij is zeer tevreden hoe hij dat doet. Zijn gezin, vrouw en vier kinderen hebben niets te klagen. Hij werkt hard. Verdient redelijk wat geld en daarnaast heeft hij tijd om hobby's en in de kerk nog wat dingen te doen. Als Piet met zijn gezin de kerk binnenkomt, loopt hij langs zijn ouders en tikt zijn vader op de schouder. Ik ben er ook hoor. En hij loopt naar voren en gaat vooraan in de kerk zitten. Hij pakt zijn Bijbel en legt die op zijn schoot. Je ziet, daar is in gelezen. Het lijkt wel een kleurboek. Overal kleurtjes in zijn Bijbel. Hij heeft een hoge standaard voor zijn leven. Geen alcohol, oh nee, geen drugs, geen seks voor het huwelijk. Ook de penningmeester komt ook even naar voren toe. Piet, dank je wel dat je dat gat gedicht hebt voor de begroting. En je weet hoe Piet is, hè? Nee. Geen probleem. Hij is een goed christen. Geen smetje aan Piet te ontdekken. Hij hoeft zich nergens voor te schamen. Niets hoeft hij zich voor te schamen. En hij is tevreden. En God, die zal ook wel tevreden zijn met Piet. Hey Piet, hoe voel je je vandaag? Ik voel me helemaal oké. Ik heb niets of niemand nodig. Maar wat gebeurt er nu in de kerk? Achterin komt opeens iemand binnen, René. Piet kijkt over zijn schouder. René, wat doet die nou in de kerk? Wat moet hij hier? Met welk idee stapt hij onze gemeente nu binnen? Ongemakkelijk en zenuwachtig zie je René wat schuifelen daarachterin, zoekend naar een plekje. Hun ogen kruisen elkaar. En de moed zinkt René helemaal in de schoenen. Oh nee, Piet is er ook, de ideale schoonzoon. Ze hebben samen in de klas gezeten. René was altijd de traagste. René was altijd degene die het niet snapte. En zelfs op de lagere school kwam hij al in aanraking met de politie. Zijn ouders zijn gescheiden en hij had uiteindelijk geen werk. Meerdere relaties zijn kapot gegaan. Eigenlijk een leven wat hij zo anders had gedacht, maar gelopen is zoals het gelopen is. Als je René ziet, dan zie je wel, nee, die komt niet zomaar uitgeslapen uit zijn bed. Nee, hij loopt zo van de kroeg de kerk binnen. Thuis kon hij het niet vinden. Daarom ging hij maar de straat op en zocht hij een kerk op. Waarom is hij nu eigenlijk naar de kerk gegaan? Pff, Hij heeft een kater. Direct maakt hij ruzie ook op straat. En de hond van de buurvrouw die loopt er voor zijn voeten en die geeft hij nog eens een goede rotschop. Hij gaat de supermarkt binnen. Hij leent wat eten. En zit dan op een bankje in het park. En denkt, wat moet ik met mijn leven? Tranen biggelen over zijn wangen. En het eerste beste wat hij doet, is een kerk binnenstappen. Van een puinhoop van zijn werk, van zijn leven. Geen werk, geen geld, geen vrienden, geen richting, geen toekomst. En daar zit hij in de kerk. Zijn handen voor zijn ogen. Op zijn knieën hangt hij. En hij huilt. O God. O God. René wist, ik heb iemand nodig in mijn leven. Ik heb hem nodig in mijn leven. Ik heb vergeving nodig. Ik heb een nieuw begin nodig. Ik heb een geneesheer nodig voor mijn hart. Twee mannen. Piet en René. Twee mannen in de gelijkenis. Een farizeeër en een tollenaar. De twee mannen stonden recht tegenover elkaar. Een vrome en een goddeloze. Een gerespecteerde en een verachte. Degene die zich goed voelt en degene die zich slecht voelt. De een heeft geen geneesheer nodig. Oh nee, het gaat goed met hem. Maar die ander die weet, ik heb een geneesheer nodig in mijn leven. Een farizeeër. In onze gedachten hebben we gelijk iets, een negatief beeld. Maar het waren serieuze mannen. Hoog aangeschreven. Bij het volk stonden ze best positief. In beeld. Dit zijn de mensen met geestelijk leven, niet waar? Ze bestudeerden de Tora. Religieuze leiders van het volk. Ze gaven een goede voorbeeld. Ze waren geen rovers, wel nee. Ze deden goed aan het volk. Hadden oog voor de weduwen en de wezen. Het waren geen echtbrekers, maar mannen die trouw waren. En een tollenaar, waar wij dan vaak toch een beeld van hebben, van zielig. Maar waren ze nou zo zielig? Ze stonden in ieder geval niet hoog aangeschreven bij het volk. Wel nee, het waren verraders. Het waren mannen die hulden met de tegenpartij, met de Romeinen. Je zou kunnen zeggen, zoals in de Tweede Wereldoorlog, het waren de NSB'ers. Tollenaars waren vaak lokale mensen, het waren Joden. Ze haalden de belastingen op voor de Romeinen, maar vaak deden ze de belasting te hoog inschatten, zodat ze zelf een deel van de opbrengst achterhielden. Ze onderdrukten het volk en hielpen zo de Romeinen. Nee, dat waren rovers, het waren moordenaars. Ze werden vergeleken met prostituees, onrein. En als je als omstanders had gevraagd rondom de Heer Jezus, wie gaan er het koninkrijk van God binnen, dan hadden de omstanders het wel geweten hoor, de farizeeër. Hij is toch die religieuze man? Maar de gelijkenis geeft zo'n andere wending. De Heer Jezus wil wat duidelijk maken. Wat wil de Heer Jezus dan duidelijk maken? Nou, je moet niet naar de buitenkant kijken, maar je moet naar het hart kijken. Het gaat om het hart. Daar moet je uitkomen. Het speelt zich niet af aan de buitenkant, maar het speelt zich af aan de binnenkant van het leven van de mens. Nou, wat zien we dan aan die binnenkant van dat hart? Twee gebeden. Het eerste gebed. De fariseer stond daar en bad dit bij zichzelf. Het was best normaal in die tijd om te staan tijdens het gebed. Maar er staat in onze tekst, in vers 11, stond daar. Dat woordje daar houdt in, hij stond daar op een speciale plek. Een plek dicht, zo dicht mogelijk waar een fariseer kon komen bij het heilige der heiligen. Zo dicht mogelijk. Afgescheiden van die anderen, van het volk. Zien ze hem staan? Hij staat wel zo dicht mogelijk bij daar waar God is. Hij wil daardoor zijn geestelijkheid etaleren. Wat een voorbeeld is deze man die zo dicht daar naartoe gaat. Zo anders dan het gemiddelde volk. En hij bad bij zichzelf. Hij staat op een afstand, wil niets met anderen te maken hebben. Hij creëert die afstand ook. Kijk, die zondaar is en ik ben goed. Ik wil niet besmet worden met die anderen. En hij bad over zichzelf. Eén keer God, o God. En dan vier keer ik. Ik dank u. Ik ben niet zoals. Ik vast. Ik geef. De mensen bewonderen hem om zijn vroomheid. En hij bewondert zichzelf. Je zou kunnen zeggen, dit gebed komt niet verder dan de grond. Het gaat alleen maar om ik. O God, ik dank u dat ik niet ben zoals de andere mensen. Zo vergelijkend, zo egoïstisch. Hij herinnert zichzelf eraan dat hij niet de zonde heeft gedaan die iemand anders wel gedaan heeft. Ik roof niet. En dat is mooi ook, want dat staat ook in de Bijbel. Gij zult niet stelen. Ik ben niet onrechtvaardig, ik ben geen overspeler. Ook dat staat allebei in de Bijbel. Hij is eerlijk en trouw. Ik geef mijn tiende. Hij heeft oog voor andere mensen. Prachtig, mooi. En ik vast twee keer per week. En iemand die het Oude Testament kent, zal weten dat dat nergens in het Oude Testament staat. Dat je twee keer in de week moet vasten. Hij wil meer zijn dan de Torah. Hij wil zich nog beter voordoen dan wat God hem bevolen heeft. Wat is het toch makkelijk om ons te vergelijken met anderen die zoveel minder zijn. Of we denken dat het zo makkelijk is om onszelf als het ware op een voetstuk te zetten en te kijken naar de ander. Wat heeft hij nog veel te leren in het geestelijk leven? Ik lees wel een half uur per dag in de Bijbel. Maar ik weet van die ander dat hij de 5 minuten nog niet volmaakt. Ik ben op de geestelijke ladder al een stapje verder, want ik sta met mijn handen in de lucht de Heer te prijzen. Daar heb ik niks op tegen, begrijp me goed. Maar als het is om een bepaalde geestelijkheid uit te drukken en je toch wel sneu vindt dat de ander gewoon staat zoals hij staat of zit zoals hij zit, dan kan het ook neigen naar hoogmoed. Ik ben wel iedere week bij de bidstond. Maar waar zijn die anderen eigenlijk allemaal? Tjoh, ik ben toch wel een stapje verder op die geestelijke ladder dan zoveel gemeenteleden. Het zegt misschien wel iets over ons eigen hart. Het probleem is vaak dat wij van buiten naar binnen denken. We zien de buitenkant aan, maar we weten vaak helemaal niet wat er in het hart zich afspeelt. Maar juist de Heer Jezus wil hier duidelijk maken dat het gaat om het hart. Het gaat niet om alle uiterlijke zaken die we met elkaar ook vaak zo opleggen of die we onszelf zo opleggen. Het gaat zo vaak om uiterlijkheden, maar hoe zit het nou daadwerkelijk innerlijk? Wat is nu innerlijk het proces? Dank u Heer dat ik door de jaren heen stapje voor stapje heb geleerd om wat geduldiger, liefdevoller, barmhartiger te zijn. Dank u wel Heer dat ik door de jaren heen iets heb geleerd om mijn tong in bedwang te houden. Dank u wel Heer dat ik meer vanuit de dankbaarheid en de blijdschap mag leven. Dat is wat er in het hart zich afspeelt en zichtbaar wordt naar buiten toe. We zijn zo vaak bezig van buiten naar binnen, terwijl het van binnen naar buiten moet. Hey Piet, hoe voel je je? Ik voel me oké. Hey Farizeeër, hoe voel je je? Ik voel me oké. Want ik heb geen geneesheer nodig. Want met mij gaat het goed. Kijk maar naar de buitenkant. Niets op aan te merken. Hoe word ik nou echt rechtvaardig voor God? Hoe zal God mij nu echt aanvaarden? Laat eens naar die andere man kijken en naar zijn gebed, die tollenaar. Ik denk dat je dan iets ziet van binnen naar buiten. En de tollenaar bleef op een afstand staan en wilde ook zelfs zijn ogen niet naar de hemel opheffen, maar sloeg op zijn borst en zei, o God, wees mij de zondaar genadig. De tollenaar, zie hem staan daar achteraan. Nee, niet zoals die fariseer helemaal vooraan, zie mij eens. Nee, helemaal achteraan. Zoveel mogelijk in de schaduw van iedereen. Overweldigd door schuld en schaamte durft hij zijn ogen niet eens op te slaan omhoog. Hij voelt zich onwaardig. Hij voelt zich zo vervreemd van God. Zijn zonde, zijn ongehoorzaamheid, zijn wetteloosheid. Het doet zoveel pijn van binnen. Angst en vrees voor de verdiende straf die hij ooit zou krijgen, ontvangen. En hij slaat zich op zijn borst. Hier zit het. Hier binnen zit het. Dit is het probleem. Hier. Mijn hart. En hij opent zijn hart voor God. Hey tollenaar. Hey René. Hoe voel je je vandaag? Niet oké. Ik heb een geneesheer nodig. Die mijn hart geneest. Hij gaat zich niet vergelijken met anderen. Het enige wat hij kan zeggen, ik ben de zondaar. Het staat er. Ik ben niet een zondaar, maar ik ben de zondaar. Ik ben verloren. Ik heb het op mijn manier geprobeerd in mijn leven, maar het is op een mislukking uitgelopen. Ik heb het op eigen kracht gedaan. Ik heb geprobeerd om me geliefd te maken met de Romeinen, maar het is, ik ben rijk geworden. Ik dacht dat het zoveel zou brengen, maar het heeft me uiteindelijk helemaal niets gebracht. O God, wees mij de zondaar genadig. En voor het woordje genade staat hier een woordje, voor de meeschrijvers die het leuk vinden, hilaskomai, waarmee bedoeld wordt verzoenen of verzoening. Hij vraagt als het ware, verzoen mij, o God, met uzelf. Waarmee hij wil zeggen, ik ken mijn eigen hart en het enige wat ik wil doen is vragen, Heere, wilt u weer komen zodat ik in relatie met u kan leven? verzoenen. Zoenen. In de relatie komen. De tollenaar was zich bewust van zijn egoïstische en zondige levensstijl. Hij was zich bewust van Gods toorn over zijn leven. En het niets liever wil hij dan in relatie met God komen. Verzoen mij, o God, met uzelf. En we weten, als we de stap maken, dat die verzoening gekomen is in Christus. Het is zijn bloed waardoor we vergeving van zonde hebben. Er is een hartsrelatie tussen Christus en mij ontstaan, doordat ik weet dat God in Christus mij vergeven heeft. Het is Christus die nu mijn vriend is. Er is een innige band ontstaan tussen schepper en schepsel. Er is een liefdesrelatie ontstaan tussen bruid en bruidegom. Het is het Oude Testament wat zegt, kus de zoon. Laat hij mij kussen met de kussen van zijn mond, want uw uitnemende liefde is beter dan wijn. Waar staat dat? In welk Bijbelboek staat dat? Ja, Hooglied. Als je het evangelie vanuit het Oude Testament wil leren, dan is Hooglied het boek om dat te leren. Mijn liefste is voor mij en ik ben van hem. Zo wordt een mens gerechtvaardigd. Zo wordt een mens aanvaard. Zo ontvangt een mens goedkeuring. Dat is van binnen naar buiten, dat God in zijn Zoon naar ons toe is gekomen. En je bent in Christus aanvaard. Dat begint met je eigen hart. Het gaat van binnen naar buiten. En als je van binnen verandert, wordt dat zichtbaar naar buiten toe. Hey, christengemeente in Baakse. Hoe voel je je vandaag? Nou, de mensen vinden me goed. Daarom voel ik mij ook goed en ben ik oké. Ik heb geen geneesheer nodig. Kijk maar naar mijn buitenkant. Op grond waarvan voel je je dan oké? Hey, lieve broeder, lieve zuster. Hoe voel je je vandaag? Ik heb een geneesheer nodig. Ik ken mijn eigen hart. En ik weet wat er in mijn hart speelt. Ook als ik al zo lang de Heer ken. Ook vandaag heb ik een geneesheer nodig. Die met zijn genade, met zijn liefde, met zijn zachtmoedigheid, met zijn barmhartigheid mij omarmt. Die mij opnieuw kust en tegen mij zegt, lief kind, je bent van mij. Niet op grond wat jij allemaal van de buitenkant oppoetst, maar omdat ik mijn liefde heb getoond in mijn Zoon, de Heer Jezus. Ook vandaag leef je uit genade. En ben ik jouw geneesheer. En vergeef ik. Herstel ik. En bouw ik jou op. zoals ik je wil hebben. Twee mannen. Twee gebeden. Je zou kunnen zeggen, twee keer hebben we in het hart van iemand kunnen kijken. En twee bestemmingen. Vers 14 zegt, deze man ging gerechtvaardigd terug naar zijn huis. In tegenstelling tot die andere. De tollenaar ging aanvaard naar huis. Er staat voor dat woordje gerechtvaardigd, hier een woordje wat eigenlijk waarmee bedoeld wordt, blijvend gerechtvaardigd zijn. Dat was niet eenmalig, maar dat was hij voor de rest van zijn leven. Hij was vergeven. Hij was verzoend. Hij was genezen. De Farizeeër? Oh nee, hij had geen genezing nodig. Maar ja, wat staat er dan als je geen genezing nodig hebt? In tegenstelling tot die andere. Hij was niet gerechtvaardigd, hij was niet aanvaard. Stop met het oppoetsen van je buitenkant. Wees eerlijk met je hart. Want alleen dan ben je aanvaard en word je aanvaard en gerechtvaardigd in Christus. Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. We gaan zo meteen het avondmaal vieren. En misschien is het alweer een goed moment. Al doe je dat iedere maand, al jarenlang. Om toch eerlijk te zijn met je eigen hart en te zeggen, van binnen rommelt het echt nog wel. Maar gelukkig, ook vandaag, is er brood en wijn, waardoor ik weer opnieuw zie de Geneesheer, die mij ook vandaag weer herstelt. Vandaag weer geneest. Vandaag word ik weer bewust van het feit van wat Christus voor mij gedaan heeft. En het gaat niet om mijn buitenkant. Maar het gaat erom dat mijn binnenkant meer en meer gaat lijken op hoe God het bedoeld heeft. Laat je vanochtend zoenen door Christus. Amen.